stalen tralies, en dat is meteen de teneur van het programma van de reportage die wij u nu aanbieden, dames en heren, op Kermiszondag. Niet zo'n vrolijk onderwerp eigenlijk op zo'n feestelijke zondag hier in Maldegem, maar de realiteit heeft zijn rechten en we moeten het leven in al zijn facetten ook niet gaan wegstoppen. Stalen tralies werd voor ons vakkundig opgespoord uit de diepste regionen van Saturnus' platenkoffer door onze collega Max van Spitsgeuzen, die trouwens ook al flink gesteld is. Jos Wuits was dit. Wij praten daarover, over het gevangeniswezen en dan meer bepaald ook over de werkgroep omtrent gevangenen, met meneer Guido Vromans. En we gaan Paul Goemare van het Trempeltje dan toch wel de eer geven om iets meer te zeggen over het waarom van de werkgroep omtrent gevangenen, het waarom om die werkgroep ook naar Maldegem te halen en daar een actie voor te voeren met jullie rommelmarkt. Misschien eerst dit, Paul, laten we vooraleer dat wij aan het gesprek zelf beginnen. Eerst even zeggen, die rommelmarkt, wat, waar, wie, wanneer, hoe gaat het gaan.
Daarvoor nog wil ik eerst en vooral een spoedig herstel toewensen aan Jan. Dus als Jan mij hoort, meteen is dat rechtgezet, denk ik.
En de lekkere rode wijnpol die wij nu drinken, drinkt één nu niet. Maar op een kermiszondag mag daar toch wel een feestelijk wijntje bij.
Ja, feestvreugde bij. wat staat er op het programma eigenlijk, wat het Trempeltje betreft? Wel, wij zijn dus eigenlijk al van deze avond in de weer. Want dat is achter de schermen. Wij gaan dus alles wat wij dus opgespaard hebben, bij wijze van spreken, aan tweedehandsartikelen, dat is zowel uitstraat als kledij en dergelijke, gaan we dus uitstallen in de sporthallen. Dus deze avond doen we dat al, maar vol, dus de rommelmarkt start is echt maar morgen voormiddag om 9 uur. Dus tussen 9 en 18 uur, wel duidelijk vermelden, want verleden jaar was dat niet zo duidelijk en waren er nog mensen die om 20 uur ook nog op bezoek kwamen. Staan we dus opgesteld in de sporthallen.
Dat is ook de eerste keer dat het in de sporthallen doorgaat.
Dat is dus een beetje buiten onze wil eigenlijk, omdat in het verleden was het altijd in het park, in de tent in het park. En zoals u weet, die tent in het park staat er dus niet meer. Nadien hebben we dan ook een beetje te laat echt vernomen dat er toch een tent beschikbaar zou kunnen geweest zijn. Dat was spijtig voor ons, de organisatie was zodanig ver gevorderd dat wij dus eigenlijk niet meer konden wijzigen. Mm-hmm. Nu is zo, het is dus wel een aantrekkelijke rommelmarkt in die zin dat het dus maar eenmaal in het jaar is dat wij met zulke zaken naar buiten komen. En ik moet zeggen, wij hebben dus serieus gezift in onze rommel, bij wijze van spreken. En het zijn dus waardevolle dingen eigenlijk.
Mm-hmm. En hoe zit het met de medewerking van standwerkers van... Zal die tent een beetje, of die sportgal, zal daar een ruim assortiment zijn? Is er,
ja, er zijn dus redelijk veel oproepen geweest, iets minder dan vorig jaar. Misschien schrikt de sport al iets af, dat kan. Ik weet het dus niet, maar dat ligt, ja, dat is dus vrij. Dus de mensen die dus van buitenaf komen, zijn dus ook in redelijke getalen eigenlijk om de sporthallen als zodanig een vrij rommelachtig uitzicht te geven, vind ik.
En jullie staan er ook met Trempeltje.
Ik moet eigenlijk in de eerste plaats toch wel een keer dank richten aan onze vrijwilligers. Want het is prettig eigenlijk om steeds eigenlijk een grote groep mensen op de been te krijgen. Zo staan we bijvoorbeeld s'avonds ook op de avondmarkt met oliebollen. En een kleine stand van de werkgroep omtrent gevangenen om een en ander uitleg te geven. Plus hebben wij ook een kleine sneltombola, dus met enveloppes onder Frank, altijd iedereen in prijs. En ik hoop dat het eigenlijk, ik denk het, ik ben er wel zeker van dat het succes wordt.
Dat oliebollenkraam, waar zal dat staan? Weet je dat al?
Dat weet ik nog niet, omdat de beschikking over de standen aan de heer Bouwers ligt, dus van Boer. En vermoedelijk is dat terug op dezelfde plaats als vorig jaar. Dus wij stonden dus hier aan de Huizenwallei.
Dan, Paul, misschien toch wel belangrijk, de opbrengst, of wat die rommelmarkt gaat opbrengen, of al voor een stukje opgebracht geeft dan aan het standgeld. Dat gaat, zoals wij van jullie gewoon zijn, naar een goed doel. En leg misschien even uit waarom de keuze dit jaar voor de kermis gevallen is op de werkgroep omtrent gevangenen, hoe je op die werkgroep gevallen bent?
Wel, u weet dat wij eigenlijk soms nogal met aardige of eigenaardige initiatieven uit de toverhoed komen. En dat komt dus deels doordat wij eigenlijk al vrij goed gekend zijn in de sociale sector. Dat er steeds meer mensen beroep op ons doen. Waar dat de keuze eigenlijk van ons is eigenlijk, van de beheerraad dan. Wij hebben keuze te over, bij wijze van spreken. En wij vonden dus eigenlijk een argument zoals hulp aan gevangenen. Plus die aspecten die eigenlijk in die beweging, de drie aspecten waar meneer Guido dan meer uitleg gaan over geven. Die vonden wij dus eigenlijk wel heel sterk onderschrijvend wat kansarmoede betreft. En dat bleek dus ook uit de persconferentie of de gesprekken daaromtrent. Dat het eigenlijk wel een boeiende onderneming is voor die mensen. We hebben ook al kritiek gehoord. Die mensen zitten daar om een gevangenisstraf uit te zitten. Waarom moet je dan nog gaan helpen? Hè? Maar ik denk dat dat wel duidelijk gaat worden als uit de gesprekken die nu gaan komen.
Dan gaan wij ons inderdaad wenden naar de andere kant van onze tafelpol. Als je ook een inbreng wil hebben, kom gerust tussen beiden. Wij praten met de heer Guido Vromant van die werkgroep omtrent gevangenen. Meneer Vromant, ik zal maar Guido zeggen. Ja. Ik heb net als Paul van mensen ook al vrij scherpe reacties gehoord toen ik het had over het bestaan van die werkgroep. En de reacties die luiden, gevangenen die hebben iets mispeuterd, je gaat daar dan toch nog niet iets gaan voor doen. Ze moeten hun verdiende loon maar ondergaan. Ze hebben het gezocht. Ik vond die reacties nogal hard. Waarschijnlijk berusten die ook op een heel pak vooroordelen omtrent gedetineerde mensen die ergens gefaald hebben. Ervaren jullie dat ook?
Wanneer wij actie voeren, ervaren wij inderdaad ook dikwijls tegenstand van mensen die dus zeggen, ja, zij hebben het verdiend. En ik geloof dat de gevangenen de eerste zijn die zullen herkennen dat zij straf verdiend hebben. Maar ik denk dat er toch een verschil is tussen een straf verdienen, je wordt dus van je vrijheid beroofd, en daarbovenop nog een keer een straf bijkrijgen die je eigenlijk niet gevraagd of verdiend hebt, of eigenlijk niet opgelegd zijt, namelijk van een tamelijk mensonwaardig te moeten leven. En ik denk dus dat in die zin wij iets kunnen doen voor gevangenen. Niet dat wij van de gevangenis een luxehotels willen maken, zoals dikwijls wel eens gezegd wordt. Want uiteindelijk, uw vrijheid kwijt zijn is het ergste wat je kan als mens tegenkomen. Maar ik denk dat wij toch moeten proberen van die mensen als mensen te blijven benaderen, wat in sommige gevangenissen, ik geloof niet in allemaal, maar toch in veel gevangenissen niet gebeurt.
Misschien vooraleer dat wij dan het onderwerp een beetje verder gaan uitbenen, dus heel kort zeggen, voor mensen die nog niks van de werkgroep gehoord hebben, in drie lijnen eigenlijk, we gaan het dan straks verder bespreken. Wat is het doel van de werkgroep omtrent gevangenen?
Het hoofddoel van de werkgroep is eigenlijk de gevangenen bezoeken, als wij dat kunnen, zoveel mogelijk, om ze wat moreel bij te staan. Ten tweede proberen wij naar de bevolking toe informatie te geven, rond het gevangeniswezen, alle mogelijke problemen die daar rondkomen, zowel politiek, juridisch, menselijk. En ten derde proberen wij ook met juridische bijstand de gevangenen, als ze erom vragen, bij te staan.
We zien in jullie jaarverslag dat jullie toch al een pak medewerkers hebben. Dat zijn er meer dan 30. Hoe komt een mens er nu toe om zich als vrijwilliger voor een dergelijke sociale organisatie te gaan engageren? Want het ligt eigenlijk niet voor de hand. Misschien ook omwille van de enorme onbekendheid, het zwarte gat, wat een gevangenis toch is voor de buitenwereld. Hoe kom je daar dan toe?
Bij ons is het zo ontstaan. Eén mens heeft in de familie iemand gehad die in de gevangenis zat en is die mens gaan bezoeken. Dat was haar broer. Die is die mens gaan bezoeken en die is zo getroffen geweest door de miserie waarop zij met haar broer kon praten. Dus tussen een dik glas zaten zij. Er stond een dik glas tussen. En dat heeft haar zo getroffen, ook de manier waarop zij eindelijk bij haar broer geraakt is, via deuren en sleutels enzovoort. Dat heeft haar zo getroffen dat zij zei dat kan niet. En dat is een start geweest, onder andere voor haar, om gevangenen te gaan bezoeken. Zij heeft ook de eenzaamheid gezien van haar broer, de miserie waarin hij zat, enzovoort. Ik denk, dat is dus één mogelijkheid waarmee dat je ergens persoonlijk geraakt wordt door de miserie van de gevangenen. Een andere mogelijkheid is dat mensen die zelf in de gevangenis gezeten hebben, dat die dus vinden dat er inderdaad veel kan en moet gedaan worden voor gevangenen. Zo hebben wij bij ons één ex-gevangene die heel sterk geëngageerd is en sterk gemotiveerd is om iets te doen voor de gevangenen. Er zijn ook mensen die vanuit hun beroep eerder geïnteresseerd zijn, denk ik. Wij hebben een advocaat, een criminoloog. Ja, dat zijn ze dus. Er zit ook nog een sociaal assistent, maar die is nog nieuw. Dat zijn dus mensen die waarschijnlijk ergens toch sociaal bewogen zijn, want uiteindelijk, het heeft ook met je karakter te maken. Mensen die sociaal bewogen zijn, ik zou hetzelfde kunnen vragen aan het drempeltje. Waarom begin je zoiets? Ik denk dat er ook een deel mensen zijn die vanuit hun overtuiging, meestal geloofsovertuiging dan, tot deze werkgroep toegetreden zijn. Wij hebben enkele zusters die nogal gemakkelijk de gevangenis in geraken. Ik zelf ben godsdienstleraar. Zo zijn er een paar mensen die waarschijnlijk vanuit die overtuiging toch wel vinden dat ze iets moeten doen voor kansarmen.
De werkgroep is wel pluralistisch van origine.
Het is heel pluralistisch. Ja. Er zijn ook ongelovigen in onze werkgroep. Maar dus die zusters die hebben blijkbaar in België nog altijd een
voetje standje voor.
Er zit ook een almoezenier in. Er was ook vroeger, maar die is nu, wegens verandering van werk, was er vroeger ook een moreel consulent van het Humanistisch Verbond.
Dank u wel, Guido, voor deze eerste inleidende ronde. We gaan dat straks een beetje gaan uitdiepen en toch ook eens kijken. Een kijkje nemen echt achter de tralies, achter de muren van zo'n gevangenis. Want om die noden te begrijpen, moeten wij misschien wel een beetje weten hoe er courant kan aan toegaan in een gevangenis. Dat gaan we doen aan een stukje muziek. En we hebben iets heel moois uitgezocht van Herman van Veen. Een vriend zien huilen. En goede wijn behoeft geen krans, Herman van Veen. Guido, het gevangeniswezen in België, daar kun je natuurlijk uren over praten. We gaan niet in juridische en wettelijke disputen daarvoor belanden. Maar toch misschien even een algemeen sfeerbeeld, als je dat zo mag zeggen, van de gevangenis, de gevangenissen. En jij hebt dan waarschijnlijk wel meest ervaring met die in Brugge. Wat is daar of wat is daar niets? Want misschien bestaan ook daarover vooroordelen dat mensen denken, gevangenen die zitten daar eigenlijk in een soort studio met alle comfort, die zitten daar eigenlijk op kamers en die missen iets tenzij dan de buitenlucht. Is dat zo of is het
te fraai? Zij missen zeker iets, dat is namelijk een vrijheid. En dat is toch iets wat in onze tijd heel belangrijk is, hè? Maar materieel denk ik dat je veel onderscheid moet maken tussen verschillende gevangenissen. Bijvoorbeeld het Pandreetje in Brugge, de mannengevangenis in Brugge, is materieel gezien niet zo goed. De vrouwengevangenis, dat weet ik zo niet. Ik persoonlijk ben nooit in een gevangenis geweest, dat moet even gezegd worden. Mm-hmm. Want we hebben daar wat problemen rond om de gevangenen te mogen bezoeken. Maar mijn vrouw is er nogal veel in geweest. En zij zegt dat materieel de mannengevangenis het ergste is. Anderzijds is ze dan ook in Gent geweest en de gevangenis van Gent lijkt op het eerste gezicht een luxe gevangenis. Daar hebben gevangenen mooie cellen. Zij hebben materieel, kunnen zij alles krijgen wat zij willen bijna, denk ik. Terwijl in de mannengevangenis moet je voor alles wat je wil, tot een potlood toe, moet je een briefje schrijven naar de directeur om dat toch maar te krijgen. Dat hangt er dan vanaf of hij dat wil doen of niet.
Je hebt ook een frappant voorbeeld daarvan aangehaald. Als mensen denken dat gevangenen zomaar een kleurentelevisietoestel aangeboden krijgen, dan blijkt dat niet zo te zijn. Daar moet voor gewerkt of voor betaald worden.
Zij kunnen dus een tv huren of kopen, maar dan moeten zij zorgen dat zij het geld hebben daarvoor. Ofwel moet de familie dat voorschieten of betalen, ofwel moeten zij in de gevangenis zelf werken, maar dan verdienen zij daar 18 frank per uur dat ze werken. En dat duurt dat toch wel een tijdje voor je zo'n tv kan kopen of huren.
Hoe gaat dat met dat werken in de gevangenis? Is dat verplichte arbeid, dat men van dat tot dat uur verplicht gaat, ik weet niet wat men dan doet, spouwen of...
Men kan niemand verplichten om te werken. Oh, ja. Dus een gevangene die niet wil werken, die werkt niet.
Maar die verdient dan misschien ook.
Maar die verdient ook niets. Terwijl iemand die wel wil werken, dat kan ervan afhangen. Dus het minimum, wat ik daar juist zei, 18 frank, is normaal het minimum dat men kan verdienen. En dat is dan meestal kartons plooien, dozen plooien enzovoort. Postkaarten verpakken per 10 of zo. Dat soort werkjes dat je ook vindt in de beschutte werkplaatsen, dikwijls. Anderen die kunnen dan meer in een atelier gaan werken. In Brugge voorlopig bestaat dat niet, denk ik. Maar wel in de nieuwe gevangenis komt er dat zeker. Er zijn, als ik mij niet vergis, 2 of 3 grote ateliers voorzien om te werken. En dan kunnen zij soms wel wat meer verdienen. Ik denk dat zelfs tot 60 frank of meer kan gaan.
Je hebt het over de vrijheidsberoving. Het isolement ook. Speelt dat naast het isolement tegenover de buitenwereld ook naar het isolement binnenin de gevangenis? Met andere woorden, hoe zit het met de sociale contacten die de gevangenen met elkaar, met bewakers, met met maatschappelijke werkers in de gevangenisschermen. Zijn die daar ook geïsoleerd of niet?
Dat hangt ervan af. Je hebt twee soorten gevangenissen. Je hebt een zaalsysteem, waarin de vrouwengevangenis in Brugge bijvoorbeeld, is een zaalsysteem waar een dertigtal vrouwen bij elkaar leven. Werkelijk echt dag en nacht bij elkaar leven. Waar ze, privé, dat bestaat er niet. Wil jij een brief schrijven? Iedereen kan komen kijken wat je aan het schrijven bent. Zit jij te wenen met je grote verdriet? Dan zit je daar. Komt er iemand u troosten? Goed. Lachen ze u uit? Ook goed. Je hebt het te nemen zoals het is. In een maand een gevangenis is het juist andersom. Daar heb je een celsysteem. Daar leeft men werkelijk 23 uur, tussen je maar gaat werken. Maar degenen die niet werken, die leven 23 uur in hun cel. Mm-hmm. Dat is dan gewoon een kamertje van, ik vermoed zo 2 op 3,5 meter. Mm-hmm. Kan niet goed schatten. Maar, mm-hmm. Maar en, die mensen zijn dus werkelijk heel eenzaam.
En dat stereotype beeld, die cartoon, die je eigenlijk als het ware ziet van gevangenen, die dan even op een klein binnenkoertje gelucht worden.
Dat is hebben dat ze ook, dat is zo. Zij worden dus een uur mogen zij wandelen. Nu weet ik niet of zij nog verboden worden van te praten met elkaar. Ik denk dat zij mogen praten, dat ze kunnen roken en zo. Maar dat wandelen, dat bestaat nog altijd. In een nieuwe gevangenis is dat, ik kan niet goed schatten. Ik vermoed dat het zo een koer is van ongeveer 10, 12 meter op een 10 meter ook. Of 10 op hoogstens 20 meter.
Mm-hmm. Hoe kunnen die mensen de verveling verdrijven? Bijvoorbeeld 's avonds. Heeft men daar een bibliotheek waar men naar hartelust kan boeken uitkiezen?
Ja, er is een bibliotheek. Er is dus iemand die een cipier of een gevangene die rondgaat met een karretje met boeken waar de gevangenen kunnen uitkiezen. Maar nu is het wel zo dat veel gevangenen niet erg leesgraag zijn. Hè. Dus, mm-hmm. Er zijn een deel gevangenen die veel boeken lezen, er zijn een deel gevangenen die weinig lezen, maar er is wel tv, dikwijls op een
video.
Gemeenschappelijke zaal kan men soms tv kijken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld bij de vrouwengevangenis is dat duidelijk, men kijkt er praktisch dagelijks naar tv, uren. Maar het is wel in de vrouwengevangenis is het wel het programma dat beslist wordt door de directie. Mm-hmm. En daar zitten daar bijvoorbeeld veel vreemdelingen die er niks van verstaan.
Mm-hmm. Die mensen die heb jij beklemtoond en centraal gezet ook in het gesprek dat wij eerder al met jou gehad hebben. Voor die mensen is het eigenlijk dubbel erg, omdat zij ook afgesneden zijn van contacten omwille van hun taalonvermogen.
U bedoelt de vreemdelingen?
De vreemdelingen, ja. Dus mensen die nog Nederlands, nog Frans spreken.
Ook Walen zitten daar, dus Frans sprekende Belgen zitten ook in de vrouwengevangenis, minder in de mannengevangenis, denk ik. Die zijn uiteraard nog een stuk meer afgesneden. Zij hebben ook weinig familie over het algemeen hier. Dat zijn zeer dikwijls mensen die opgepakt zijn wegens drugverhandeling, zelfs zonder dat ze het weten. Een pakje meegekregen uit een vreemd land en gevraagd, wil je dat even afgeven op dat adres? En dan worden ze gesnapt en dan zit je een paar jaar. Die mensen die hebben helemaal geen familie, die hebben nooit bezoek, krijgen nooit een brief. En voor deze mensen, zij kunnen ook moeilijk naar de radio luisteren, tenzij voor de muziek, als ze dan nog een radio hebben in een mannengevangenis. Die mensen die zouden wij graag gaan bezoeken. Dus dat zijn werkelijk de eenzamen in de gevangenis. Mm-hmm. Ten meer omdat ze minder contact hebben met de andere gevangenen, inderdaad, door taalbarrières.
Je zou je kunnen afvragen, in een verzorgingsstaat, zoals men onze toch voorstelt, zijn daar geen sociale diensten, maatschappelijk werkers, die daar hele dagen rondhotsen van het ene, de ene cel naar de andere? Moet dat uit vrijwilligerswerk komen?
Nee, eigenlijk moet je de beide combineren. Je moet dus beroepsmensen hebben die werkelijk weten waarover zij bezig zijn. En dan vrijwilligers die uiteraard ook weten waarmee ze bezig zijn. Maar die dus werkelijk naast hun beroep een echte bezielde inzet hebben. Ik kan me voorstellen dat voor beroepsmensen die dat doen omwille van een brode, dat die bezieling wel eens wat moeilijker wordt. Dat is, in ieder vak is dat zo.
Maar het bestaat, die diensten bestaan.
Maar die diensten bestaan en er is in elke gevangenis een sociale dienst. Jammer genoeg is dat gewoonlijk 1 mens. Dan zit je daar alleen voor 90 of voor 120 personen en moet jij contact onderhouden met de gevangenen, met de directie, met de familie, die je dus ook moet gaan bezoeken om eventueel nog contacten mogelijk te houden tussen gevangenen en familie. En die mensen kunnen dat gewoon niet aan. Mm-hmm. 1 mens voor 100, dat kan niet. Mm.
Dus vandaar de inbreng van vrijwilligersorganisaties is meer dan welkom. Laat ons misschien in een volgend brokje even kijken wat jullie nu echt gaan doen, wat jullie hoofddoelstellingen zijn. Maar ik stel voor dat wij de luisteraars thuis ook even een kleine verpozing gunnen. En we doen dat met niemand minder dan Johann Sebastian Bach. We gaan eens luisteren naar de suite nummer 3. Dat is Air en het cd-plaatje. Dat komt, ik heb het nog maar sinds vorige maand in mijn bezit. Dat is aangekocht in de voormalige DDR, in het vroegere Oost-Duitsland. En we gaan daar eens naar luisteren. En die goede Auerbach zal het ons hopelijk vergeven dat wij toch even een punt zetten achter zijn prachtige compositie. We gaan nog even verder praten met Guido Vromant en ook Paul Hoemaere zit erbij. We hebben het in deze satellietuitzending over de werkgroep omtrent gevangen voor de latere luisteraars. En we zijn toe aan even na te gaan wat die werkgroep zich als doelstellingen heeft gesteld. En er zijn daar toch een aantal luiken duidelijk in te onderscheiden. We hebben ze al even heel kort gehoord. Het bezoek aan gedetineerden en het sociale contact, is het nu lijfelijk of op papier, dat zijn toch wel zeer belangrijke dingen.
Dit is eigenlijk de hoofdbedoeling van de groep, omdat heel dikwijls mensen die met gevangenen te maken krijgen, beroepshalve met papieren te maken hebben. Nee, dus die moeten formulieren in orde brengen en zo. En dat willen wij juist niet. Wij willen dus werkelijk, waar het mogelijk is, de gevangenen bezoeken. Liefst persoonlijk. Dat kan niet altijd. En ik geloof dat er bij ons zo een achttal mensen zijn die heel regelmatig mensen bezoeken in de gevangenis. Waar het niet kan, zoeken wij middelen om met die mensen, met gevangenen, te kunnen corresponderen. En de correspondentie, dat gaat dan dikwijls namen die we vinden in de krant. Mensen die ons adres doorgeven aan andere gevangenen, dus binnen de gevangenis zelf. Dat gaat dan zo. En dan proberen wij dus heel geregeld met die mensen te corresponderen. Wij kopen ook iedere week blik. Omdat dit is eigenlijk het krantje van veel gevangenen. En daar staan heel dikwijls in dat ze willen corresponderen. Zo mensen die zoeken naar iemand om te corresponderen. Daar beantwoorden wij dan deze aanvraag. Wat wij ook kunnen naast bezoek en correspondentie is proberen, als die mensen dat kunnen betalen, ze laten te telefoneren naar huis bijvoorbeeld. Dat is weer een heel ander effect bij de gevangenen. Dan horen ze bijvoorbeeld uw radio spelen of ze horen de hond blaffen of een kind roepen. Dat geeft zo'n heel eigen cachet aan die mensen. En sommigen doen dat graag, telefoneren zo'n keer.
Gaan jullie vooral op bezoek of gaan jullie vooral briefwisseling voeren met de echte eenzamen die geen familie hebben? Want je zou kunnen zeggen, mensen die al bezoek krijgen, die misschien van jullie niet meer
dat hangt er een beetje van af. Eigenlijk zouden wij liefst op bezoek gaan met mensen die geen bezoek krijgen. Maar dat zijn heel dikwijls vreemdelingen en daar zit er daar al voor eerst een taalprobleem. Ik kan bijvoorbeeld niets van Spaans, ik kan zo geen mensen gaan bezoeken.
En toch heeft het nut, ook als mensen...
Het heeft nut. Er zijn, bijvoorbeeld hier uit Maldenhem, is er iemand die vreemdelingen gaat bezoeken. En dan moet je maar met gebarentaal proberen te weten te komen wie die vrouw is, of zij getrouwd is, of ze kinderen heeft enzovoort. Mm-hmm. Dat kan wel gekke situaties geven, maar de mens is altijd blij dat ze iemand gezien heeft. Dus... We hebben zo'n Chinese vrouw die vrij kwam. Dat doen wij ook dus. Proberen wanneer mensen vrijkomen ze veilig naar de luchthaven loodsen. Omdat ze weer in het land zouden terechtkomen. En dan zit je daar met Chinese vrouw die geen enkel woord, maar geen enkel woord Spaans, Engels, Frans, niets verstaat. Portugees ook niet. En dan moet je dat maar redden.
Hoe komen die mensen dan uit die gevangenisperiode? Beter of slechter? Want het lijkt me niet altijd een adequate...
Dat kan je moeilijk zeggen. Strategie. Het is een feit dat ik vermoed zo ongeveer 2/3 van de mensen hervallen. Dus het zou dan toch wel moeten zijn dat de opvang als zodanig binnen de gevangenis en zeker de reïntegratie achteraf, dat het niet draait zoals het moet.
Jullie helpen daar ook mee met die reïntegratie?
Wij proberen mensen op te vangen als dat in de mate van het mogelijke. Vooral zusters hebben soms wel tehuizen. Er is ook in Brugge zijn er enkele opvangtehuizen waar wij contact mee hebben. Er zijn ook sociale diensten waar wij contact mee hebben om de opvang te regelen. Soms gebeurt het dat we zelf iemand opvangen voor kortere perioden. Bijvoorbeeld als iemand in een verlof gaat voor een weekend, dan kunnen wij dat gemakkelijk zelf opvangen. Dat hoeft erom geen instelling te zijn. Maar als dat langer duurt dan een maand, dan is dat natuurlijk moeilijk om in een gezin zomaar iemand op te nemen. Wij proberen daar iets aan te doen via sociale dienst dan. Wij proberen ook al mensen wakker te maken die in de gevangenis zitten om die reïntegratie een beetje voor te bereiden. Want daar wordt heel dikwijls binnen de gevangenis zelf niet veel aan gedaan. Dus er is nu een folder gemaakt, bijvoorbeeld, om maar iets te zeggen. Er is een folder gemaakt met alle sociale diensten van West-Vlaanderen die in de gevangenis zou moeten uitgedeeld worden. Voor de gevangenen, waar zij kunnen naartoe schrijven, waar zij contact kunnen mee nemen, waar zij dan later verder contact kunnen mee onderhouden. Die folder wordt gewoon niet uitgedeeld in de mannengevangenis in Brugge. Ze moeten dat maar krijgen als ze buiten komen. Maar dan is het natuurlijk te laat. Dan zijn er geen contacten. En die mensen die, als ze buiten komen, weten zij niet waar naartoe. Zij worden overrompeld. En het contact met de dienst moet er zijn van in de gevangenis.
Dat zijn eigenlijk serieuze wenken naar het beleid toe. Hoe zit het met het beleid? Hebben jullie daar ook een inbreng in, naar wetgeving toe?
Wij
naar...
proberen via politieke mensen, proberen wij toch wel enige invloed uit te oefenen, maar dat is natuurlijk vanuit ons groepje heel beperkt in zoiets. Mm-hmm. Wij hebben als lid een ex-parlementariër van de, ik ga geen reclame maken voor politiek, iemand die ex-parlementair geweest is. En die man die probeert toch via de contacten die hij heeft, probeert hij toch wel regelmatig zo... suggesties te doen. Wij hebben ook contact met iemand die misschien wel mag genoemd worden, ik weet niet, Willy Kuipers, die toch veel doet voor kansarmen, ook in de politiek.
Met de Liga voor Mensenrechten?
Met de Liga voor Mensenrechten zijn wij duidelijk verbonden. Er zit ook iemand van hen in onze groep. En zo proberen wij toch naar buiten toe en naar de, niet alleen naar de politiek, maar ook naar de publieke opinie, zo proberen wij daar wat verandering in te brengen.
Misschien daar eens over gesproken, jullie hebben ook een regelmatig radioprogramma bij collega's van een van de Brugse radio's.
Ja, Open Radio is het.
En dat is een programma dat wil sensibiliseren of dat werkelijk de gevangenen zelf willen bereiken?
Wij wilden oorspronkelijk de gevangenen bereiken en dat is mogelijk voor de mensen die een eigen radio hebben. Ik heb u gezegd, in de vrouwengevangenis luistert men naar wat men krijgt. Ik weet niet of het daar toegelaten is. Wij hebben in de tijd toestemming gevraagd daarvoor. Of het programma inderdaad beluisterd wordt, weten wij niet. Mm-hmm. In de mannengevangenis officieel wordt niet beluisterd. Degenen die een eigen radio hebben, die kunnen dat. Maar omdat wij dus niet al te veel gevangenen bereikten, hebben wij dus ook ruimer publiek gezocht. En proberen wij algemene informatie te geven, vooroordelen te bestrijden en dat soort dingen.
Daaronder valt dan ook het bezoek dat jullie brengen. Bijvoorbeeld aan scholen of vormingsavonden. Jullie hebben ook een video gemaakt.
Ja. De video is vooral, denk ik, geschikt voor scholen hogere jaren. Mm-hmm. Omdat er nogal veel in gepraat wordt. Het is niet met mooie prentjes en zo. Het is inhoudelijk, denk ik, heel goed. Maar het is vooral woorden. Het is vooral spreken dat men doet.
Paul, jij had...
Ik wil het dus dat die video eigenlijk... als de technische mogelijkheden ons toelaten, dus eigenlijk morgenavond op de avondmarkt gaat te zien zijn. Hè?
Ja.
Dus de mensen die bij onze stand komen, gaan dus in de...
Kunnen ze even luisteren, hè?
En ja,
dan gaan ze misschien hier of daar zo'n vooroordeel bestreed voelen.
Wat jij nog niet vermeld hebt, dat wil ik wil ertussen komen, dat is eigenlijk ook mensen uit onze streek, die eigenlijk voornamelijk aanleunt bij Brugge, ik heb het al gezegd
hier. Ja.
Mensen uit onze streek zich kunnen... aanbieden om vrijwilligerswerk te doen.
Iedereen kan vrijwilliger, iedereen kan toetreden tot onze groep. Wij staan voor iedereen open.
Dat is dan ook het laatste punt waar wij doorgaans mee eindigen met even heel duidelijk de contactadressen door te geven. Ja. Mensen die interesse hebben in de vereniging, die willen helpen door eventueel een bezoekje te brengen, door correspondentie te voeren. Scholen, groepen die als activiteit dus een avond willen inrichten of een schoollesuur omtrent het probleem van het gevangeniswezen, waar kunnen die terecht?
Deze mensen kunnen best, als ze schriftelijk willen contact opnemen, kunnen ze best schrijven naar WOG, werkgroep omtrent gevangenen, Houwerstraat 21, 8000 Brugge. Wie liever telefonisch contact opneemt, die doet dat dan met de voorzitter, dat is de heer Van den Bussen. En het telefoon daarvan is 050 34 40 17.
Mm-hmm. Oké. Okay. Mensen die dat niet zo hebben kunnen noteren, die kunnen altijd ofwel bij Paul Hoemare van Trempeltje terecht, ofwel bij ons hier bij de radio.
Ja. Of het is ook bijvoorbeeld in Maldenham is er een contactadres, mevrouw...
Er is mevrouw Vianen, die...
Koningin Albert.
Ja, ik denk Koningin Astridlaat, denk ik, nummer 12. Ja. Ik ben het nummer niet zeker. Die is dus van Maldenham zelf en die zit in de werkgroep. Mm-hmm. Dus daar kan je altijd contact opnemen met haar.
Oké, dank u wel, Geren, Guido en Paul, voor deze boeiende uitzending. Kijk achter de tralies en... toch wat daarvoor kan gedaan worden voor die mensen. Daarmee zit ons satellietprogramma erop, de Bijaard van Maldegem, die weer klinkt, dus tijd om ermee op te houden. Zo dadelijk Robbie van Helderen, die is hier ook al in de zondagmiddagstudio's met zijn verzoekplatenprogramma tot 2 uur. Mij rest een woord van dank te richten aan Johan de Schutter, de stille man achter het glas, die alles in goede banen leidt. Ik bedank ook dus jullie heren, en ik stel voor, Paul, dat wij de restant van die fles, dat wij die nu gaan legen, oké? Okay?
Mag ik nog even een drempeltje danken voor deze actie?
Oké, okay. Volgende week maken wij ook al afspraak, want dan zijn we er uiteraard terug. Hopelijk ook weer met Jan erbij. Dan zetten wij een heel andere pet op, of draaien wij onze pet een kwartslag om. Dan gaan wij politiek doen met de Maldegemse schepenen en raadsleden. Een bespreking van de belangrijkste gemeenteraadsbeslissingen van 2 weken geleden. Tot volgende week, nog een fijne kermiszondag.